Ik wil met u het woord openen in Johannes 20. Johannes 20, vers 24 tot en met 29. Thema is geloof en ongeloof. Ik zal het u even voorlezen. Johannes 20, vers 24 tot en met 29. Het gaat over Thomas. En Thomas, een van de twaalven, zegt Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Want Jezus had zich was verschenen aan Maria Magdalena en de andere discipelen. En Thomas was er niet. En de andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Here gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij uw lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heer en mijn God. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Ja, dit is een overbekende geschiedenis, hè, van Thomas. Thomas, de ongelovige, wordt hij genoemd. Maar vandaag zullen we deze gebeurtenis even in het kort behandelen. Jezus was gestorven. En na 3 dagen opgestaan, hij was verschenen aan Maria Magdalena en aan de 10 discipelen. En Thomas was er niet bij. Wat was er gebeurd met Thomas? Natuurlijk, ze waren allemaal bang. De discipelen, toen Jezus werd gevangen genomen, waren ze allemaal gevlucht. Maar De Romeinen waren ook op zoek naar hen. Ze waren de voornaamste volgelingen van Jezus. Dus ze waren bang. Maar ze kwamen wel bij elkaar. Althans, de 10 discipelen die kwamen bij elkaar om hun verdriet samen te verwerken. Om elkaar te troosten, elkaar te bemoedigen. Ik kan me nog herinneren toen mijn moeder overleden was. Toen was het verdriet zo intens. Maar ik was zo blij dat Priscilla er was. Mijn broers, mijn zusters en mijn neven en nichten. We konden elkaar versterken. We konden elkaar bemoedigen. Maar Thomas was er niet bij. Hij wilde zijn verdriet alleen verwerken. Thomas was er niet bij. En zijn naam betekent ook tweeling of dubbel. Maar hij was niet tweeling, hij was in zijn eentje. In zijn eentje was hij zijn verdriet aan het verwerken. En dat is moeilijk. Dat is heel erg moeilijk. U heeft de getuigenis van Richard ook gehoord. Als je het verdriet alleen wil verwerken, dan is dat heel erg moeilijk. Thomas vond dat hij die bemoedigingen van de anderen, de omhelzingen, soms is het zo fijn om een schouder te hebben, om even te huilen, om even die omhelzing. Die hug is zo fijn. Maar Thomas vond het niet nodig. Maar later was hij toch wel eventjes in hun midden. En het lijkt net of Thomas op 2 gedachten was. Het leek wel of hij niet meer bij de discipelen hoorde. Want in vers 26 staat er dat de discipelen bij elkaar waren en Thomas. Dus het was een of andere scheiding. Net of Thomas er niet bij hoorde. En Thomas is een Aramese naam. De Joden spraken in die tijd Aramees. En die naam betekent ook, betekent tweeling of dubbel. Maar hij werd ook genoemd Didymus. En het frappante van Didymus betekent ook tweeling of dubbel. Dus Thomas Didymus was dubbel-dubbel. Tweeling-tweeling, stereo. En dan zie ik hier twee culturen. Dat Thomas was opgevoed in de Joodse cultuur, in de Joodse wetten. Maar aan de andere kant, misschien heeft hij een Griekse vader of Griekse moeder, dat weten we niet. Maar aan de andere kant heet hij Didymus. Werd hij opgevoed in de Joods, in de Griekse wijsbegeerte, in de filosofie, in beredeneren. En Thomas, er was zo iemand die, hij hinkte gewoon op twee gedachten. Hij had een weegschaal in zijn leven. Dat was de Joodse cultuur en de Griekse cultuur. En dat bleef elkaar in evenwicht houden. Dus hij had iemand nodig die sterk was. En dat was Jezus. Toen Jezus in zijn leven kwam, toen werd de Joodse cultuur werd zwaarder dan de Griekse cultuur. Dus hij had Jezus echt nodig. Een sterk persoon. En het woord van God kreeg de overhand. Thomas werd een volgeling van Jezus. Hij was zo blij. Hij was zo in zijn sas. Hij kon zijn geluk niet op, want hij werd uitverkoren door Jezus als een van de 12 discipelen. Hij wordt ook apostel genoemd. Hij kon zijn geluk echt niet op. Hij was zo blij en hij was een voorbeeldige discipel. Hij volgde Jezus nauwgezet. Hij volgde Jezus precies. Elk woord dat Jezus sprak, had hij tot zich genomen. Elke wonder die hij had meegemaakt, had hij gezien. Had hij in zich genomen. De weegschaal werd steeds zwaarder naar de Joodse kant gegaan. Ging dat toe. Hij had een sterk geloof. Het was geen ongelovige Thomas. Hij had een verzekerd geloof. En in het geloof was hij fanatiek. Dat kunnen wij ook lezen in Lucas 9. Lucas 9 vers 1, 2 en vers 6. Met de andere 11 discipelen werd hij uitgezonden om het koninkrijk van God te verkondigen. Ik zal het even voorlezen. Lucas 9 vers 1, 2 en 6. En zijn 12 discipelen samengeroepen hebbende, gaf hij hun kracht en macht over al de duivelen en om ziekten te genezen. En hij zond hen heen om te prediken het koninkrijk Gods en de kranken gezond te maken. En dan kwamen ze terug, en dat deden ze. En zij uitgaande, vers 6, doorgingen al de vlekken, verkondigende het evangelie en genezende de zieken overal. Dat was Thomas. Van de Heer Jezus ontving hij en de discipelen macht en autoriteit over alle boze geesten en om de zieken te genezen. Dat deed Thomas en de discipelen. En hij was sterk in het geloof. En ze verkondigden het koninkrijk van God. En ze genazen de zieken overal. Dat was geen ongelovige Thomas. Dat was een voorbeeldige discipel. In Johannes 11 vers 16 zei hij ook... laat ons gaan terug naar Judea, opdat wij met hem sterven. Hij was bereid om voor Jezus te sterven. Hij was echt een hele goede discipel. Hij was gewoon een dienstknecht van God geworden. Vol van geloof. Een sterk geloof. Wonderen en tekenen waren een deel van zijn leven. Hij had het doel van zijn leven gevonden. Hij had een levensstijl zoals hij nog nooit had verwacht. Maar daar voelde hij zich happy bij. En met Jezus in de buurt kon hij alles aan. Hij was zo blij. kunt u zich voorstellen hoe de wereld van Thomas in elkaar stortte. Jezus werd gevangen genomen. Thomas, die de macht en autoriteit had over de boze machten, over de boze geesten en zieken kon genezen. Hij werd plotseling overmand door angst. En die andere discipelen ook, ze vluchten allemaal weg. Die weegschaal in zijn leven. Jezus was er niet meer, hij werd gevangen genomen. Hij kwam weer, werd weer net zo zwaar als met de Griekse wijsbegeerte. En hij kon het niet vatten. Hoe is het mogelijk dat Jezus gevangen werd genomen? Dat was niet in zijn scenario. Zijn wereld stortte in. En toen hij Jezus aan het kruis hing, de weegschaal was even zwaar. En op het moment dat Jezus stierf, dat kon hij niet meer begrijpen. En de weegschaal sloeg weer over naar de Griekse wijsheid, naar de Griekse filosofie. Thomas begon te beredeneren van, ja, dat kan niet, dat kan niet. Daarom was hij ook in zijn eentje. Hij kon het niet vatten. Hij was wel een tweeling, maar hij was in zijn eentje bezig. Hij was verkeerd bezig. Je kunt het niet alleen doen. Hij ging het beredeneren. Soms is het wel goed om eventjes alleen te zijn met God. Maar het is ook goed met de gemeente om samen elkaar te bemoedigen. Samen die elkaar omhelzen. Dat is zo fijn. Maar gelukkig ging Thomas toch eventjes naar zijn vrienden. Er was toch nog een sprankje verbondenheid. Want ze hebben 3 jaar met elkaar opgetrokken. En de discipelen, die waren zo blij. We hebben Jezus gezien. Maar dat kon gewoon niet. In zijn beredenering kon dat niet in. Thomas kon dat niet vatten. Ja, want hij had nog steeds dat gevoel van, laat me met rust. Kent u dat gevoel? Of heeft u dat wel eens gehoord? Laat me met rust. Ik wil even alleen zijn. Dat was Thomas. Ik wil even alleen zijn. Ja, hij dacht van, dood is dood. Toen Paulus daarover sprak in Handelingen, toen spotten de Grieken van, opstanding, dood is dood, dat kan gewoon niet. Dat was die Griekse wijsbegeerte. Maar kunt u zich voorstellen, in die ruimte, ze waren bij elkaar gekomen, was daar een groep, waar de 10 discipelen, die waren zo blij. Ze hebben Jezus gezien en ze gingen elkaar bemoedigen. En aan de andere kant, in de hoek, was Thomas. Hij was helemaal alleen in zijn eentje. Hij had weer een sterk iemand nodig. Om die weegschaal weer aan de goede kant te zetten. En niemand anders dan de Heere Jezus kon dat doen. Jezus is die sterke God. Plotseling stond Jezus in hun midden. En Jezus zei, vrede zij met u lieden. En hij ging meteen naar Thomas. Persoonlijk ging hij naar Thomas. En hij zei, breng uw vinger hier. En zie mijn handen. En breng uw hand. En steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Die verschijning van Jezus, die ontmoeting met Jezus, met zijn meester, zijn Heer, kwam als een rots. Jezus is de rots. Die weegschaal, die sloeg weer de andere kant op. Op dat moment kwam Jezus het ongeloof van Thomas te hulp. Nooit meer zal hij gaan beredeneren. Nee, alles kwam weer terug. Zijn geloof kwam weer terug. Het was alleen maar sterker geworden. naar de ontmoeting met Jezus. En Thomas begon de Heer te aanbidden. Hij zei, mijn Heer en mijn God. Ja, dat was Thomas. Hij was weer één van de discipelen. Hij behoorde weer tot de discipelen. Ja, we leven nu in een maatschappij dat beheerst is. Dat beheerst wordt door kennis. En op school, als ze biologie, natuurkunde krijgen, ja, de wereld is gemaakt, is met evolutie is dat gebeurd. De schepping, dat God de schepper is, nou, dat komt helemaal niet voor. Maar dat is in de wereld. Maar vaak zijn wij als Thomas, hè? We willen zo graag iets beredeneren. We kunnen het geloof niet meer opbrengen. Maar dan hebben we juist een ontmoeting met Jezus nodig. Heeft u een ontmoeting met Jezus nodig? Het zangkoor heeft gezongen. Ik geloof in wonderen. Geloven wij nog in wonderen? Amen. In Hebreeën 11 vers 6 staat, maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Hebreeën 11 vers 6. Als wij tot God komen, moeten we wel geloven dat hij er is. Hij leeft. En aan de ene kant van onze weegschaal, we hebben ook een weegschaal, moet Christus staan als die grote steenrots, een rotsvaste geloof. Dat was ook zo toen wij tot bekering kwamen. Althans, dat is in mijn geval. Toen ik tot bekering kwam, dat je iets bad en het gebeurde meteen. In het begin van mijn bekering, oh, dat gebeurde heel veel. Er werden heel veel wonderen. Maar naarmate de jaren vorderen, was het wat stroever geworden. Ja, misschien ga je weer beredeneren, je hebt wat meer kennis. En dan gaat het toch wat stroever en stroever. Ja, wat dat betreft ben ik misschien net een tweelingbroer als Thomas. Het zou een tweelingbroer kunnen zijn. Maar in Hebreeën 11 vers 1 staat, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof is gewoon het aannemen van de beloften van het woord van God. Dat is gewoon aannemen. En we zijn nu in de vernieuwing. Jezus is hier. Jezus was persoonlijk voor Thomas gekomen. En het geloof, het staat in Romeinen, zo is dan het geloof uit het gehoor. Dus we krijgen geloof door het horen naar het woord van God. Vandaag wil de Heer ons bemoedigen. Hij wil ons ongeloof, wil hij te hulp komen. Hij wil ons een rotsvaste geloof geven. Hij heeft ons ook de macht en autoriteit gegeven over de boze geesten en om zieken te genezen. Vanmorgen hebben we een paar getuigenissen gehoord. Maar ik weet zeker dat bij u allemaal een getuigenis is. Dat we zijn allemaal wonderen van God. Of niet? Dat was zo net niet waar, maar twee die gingen getuigen. Maar volgende week is er weer, hè? Het moet u vertellen. Ook al is het 30 jaar terug. U moet vertellen wat God voor u gedaan heeft. Ik wil u toch delen over een aantal wonderen die ik gehoord heb. Er was in Indonesië, in Bandung. Deze wonderen gaan over baby's. Er was een baby werd geboren en die was de trots van het ziekenhuis. Want die baby, die huilde helemaal niet. Die huilde alleen als hij honger had of als hij de luier verschoond moest worden. En dat was de trots van het ziekenhuis. En de moeder ging terug naar huis. En dat was de trots van de lieveling van de, van de buurt geworden. Oh, die was zo lief, die huilde nooit. En die moeder was heel trots natuurlijk. En op een gegeven moment, en er waren nog 6 kinderen daarboven. Er was opeens een laag vliegend vliegtuig zo over het huis. Heel laag en een oorverdovend geluid. En al die kinderen van 2 tot en met 15, die waren bang. En die kropen onder moeders rok. Die waren aan het huilen. En nou, het vliegtuig was weg. En de kinderen waren getroost door de moeder. En toen keek ze opeens naar de wieg. Ja, hoe kan dat nou? Hij blijft slapen. Heeft hij dat dan niet gehoord? Dat kan niet. En ze probeerde, ze ging met de handen klappen, maar hij reageert helemaal niet. Ze ging met grote koebel, klein hong, ging zij doen van allerlei geluiden. Maar die baby die reageerde helemaal niet. En toen kwam ze tot de conclusie van, hij is doof. En deed wel de ogen open, keek alleen maar zo. En ze was heel verdrietig. En ze was aan het huilen. En haar man kwam thuis. En die zag, waarom ben je aan het huilen? Ja, de baby is doof. Nee, dat kan niet. We hebben een gezond kind gekregen van de Heer. En die vader die ging, kwam ook met de koebel. En met handen klappen. En met de deuren dichtgooien. De buren hadden de dag later gezegd van, ze hebben weer ruzie hoor. En ja, hij kwam ook tot de ontdekking van, ja, hij is doof. En hij ging naar buiten. En hij ging bidden. En die moeder, die dacht van, ik moet naar het doofstomme instituut. En dan moet ik al die gebaren, taal leren. En toen zag ze opeens een kleedje op de grond. En het kleedje was van Holland. Had ze van een van haar broers gekregen. En die was helemaal verfromfraaid. En al die kinderen van haar, die hadden een opdracht. En er was één zoon. Die had de opdracht om altijd netjes te zorgen voor dat kleedje. En dan kreeg ze zo'n hartzeer. Ze dacht van, ik heb zoveel verdriet en heil. Laat dat kleedje zo daar liggen. En zij schreeuwde, Hanni! En Hanni kwam eraan. En terwijl hij eraan kwam, plop, ging de baby opeens huilen. Keihard. En zij troostte dat. En Hanni die vroeg van, wat is er aan de hand? Je hebt dat kleedje, heb je verfromfraaid. Sorry. Hij vouwde dat. En hij legde dat netjes neer. En die moeder had het babytje weer getroost. Legde het weer terug. En toen keek ze van, geen honger. Luier is niet nat. Waarom ging die eigenlijk huilen? En toen dacht ze van, op het moment dat ik Hanni riep, toen ging die weer huilen. En toen deed ze weer, Hanni! En die kleine ging weer huilen. En toen nam ze het kind weer op. En dan kwam die arme Hanni weer. Die ging weer knielen voor de moeder. Mama, ik heb toch excuus gezegd. En het is wel goed. En dan had die moeder had wel 10 keer Hanni gezegd. Ze wist geen ander woord. En ze zei steeds zachter en zachter. Hanni! En dat kind. En steeds zachter en zachter. En toen liep ze naar buiten en toen zei ze aan haar man, hij is genezen, je hoeft niet meer te bidden. Dat is een wonder van God. En er was ook een andere baby. Ze kon niks meer. De ene was een jongetje, nu is het een meisje. Die kon niks meer inhouden. Alles ging eruit. Van boven, van beneden. En ze was zoals slap als een vaatdoek. Ze kon niet meer. En ze was ook, de doktoren konden niks meer voor haar doen. En die avond gingen haar ouders naar het bed stond. En die oma zei, hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou naar de bidstond gaan als je dochtertje stervende is? Ze was helemaal slap. En toch gingen ze naar de bidstond. En ze kwamen terug van de bidstond. En ze hadden 2 ouderlingen meegenomen. Die hebben haar gezalfd. Die hebben voor haar gebeden. En ze was op slag genezen. Dus ze ging weer eten. En ze was meteen genezen. Ja, en dat was in Bandung gebeurd. Het jongetje en het meisje die zijn in Nederland gekomen. Die zijn hier in Arnhem terechtgekomen. Die hebben hier ontmoet. Die zijn ook getrouwd met elkaar. Dat meisje heet Priscilla. En dat jongetje, dat was ik. En we hebben een God van wonderen. Anders had ik u niet kunnen horen. Amen. Ik ben God dankbaar dat wij biddende ouders hebben. En toen wij hier in Nederland kwamen, ik kan me nog herinneren. Toen werden wij, was ik nu een jaar of 7. Werden wij op school getest. Er kwam nog een verpleegster en werd met alles getest. En mijn moeder was er ook bij. En als laatste ging zij 5 meter van mij afstaan. En toen zei ze, je moet mij precies nazeggen. Dus zij stond daar 5 meter van mij. En toen zei ze, fluisterde ze, 35. Dus ik deed precies hetzelfde, 35. En toen deed ze zo, wat zei je nou? Wat zei je nou? Dus, mijn moeder dacht toen aan dat wonder. Dat hij als de Heer geneest, dan geneest hij ook goed. Ja. Dat is wonderlijk, hè? Maar op mijn 23e, toen had de Heer mijn geestelijke oren geopend. Toen kwam ik tot bekering. Toen riep hij mij bij mijn naam. En vandaag roept hij ook Thomas bij zijn naam. Hij noemt Didymus bij zijn naam. Hij noemt u bij uw naam. Hij noemt jou bij je naam. Nog 1 kleine getuigenis. Kan wel even. Mijn broer Karel is in Indonesië. Als zendeling. Hij zit er al misschien wel 35 jaar. En hij moest spreken in Ungaran. Dat is een naburig dorpje in Salatiga. Maar zijn zoontje was ook ziek, stervende. Hij was ook een baby. Maar hij had zijn buik, was al zo, heel dik. Heeft u wel eens op tv gezien. Dat echt. En mijn schoonzus die wreef over het buikje. Dat, om het te verlichten. En, maar hij kreeg de opdracht van God. Je moet daar spreken. En hij ging op zijn brommer ging hij naar Ungaran. En hij kwam terug. De buik was helemaal plat. En het babytje was weer aan het eten. Was compleet genezen. Dat is het wonder van God. Ja, hij is volledig genezen. We gaan even terug naar Thomas. Waar staan wij? Hoe is onze weegschaal? Zitten wij nog steeds op 2 benen? Is het weegschaal van beredeneren? Is het weegschaal van ongeloof? Tegenover geloof, wat is groter? Wat weegt zwaarder? En Thomas, die had een haperend geloof. Hij kon het geloof niet opbrengen. Hij had eigenlijk ook een stotterend geloof. Ja, zo klinkt zijn naam ook. Didymus. Hij is een stotterend geloof. Een haperend geloof. Maar vandaag komt Jezus speciaal voor Didymussen. Hij wil een ontmoeting hebben met ons. Vandaag komt Jezus voor Thomas. De discipelen waren blij. Maar Thomas kon toen nog niet blij zijn. Hij had zijn eigen verdriet. Jezus wil je ongeloof of je kleingeloof weghalen. Een persoonlijke aanraking zoals Thomas. Een sterk geloof wil hij ons geven. Oh, dat hebben wij zo nodig. Hè? Een persoonlijke aanraking. Een persoonlijke ontmoeting met de Heer. En hij heeft u het goed gelezen wat de Heer Jezus zei? Meestal zegt de Heer van ik raak je aan. Maar vandaag zegt de Heer kom maar. Raak mij maar aan. Raak mij maar aan. Heeft u Jezus nodig vandaag?